In Handelingen 1 waren wij nog. Bij vers 12 feitelijk. Waar staat toen keerden zij wederom naar Jeruzalem. Ze gingen terug naar Jeruzalem. Want dit was buiten Jeruzalem. Waar dit zich afspeelde. Dat wil zeggen waar zij de Heer ten hemel hadden zien opvaren. Met grote nadruk. En dat blijkt dan op de Olijfberg geweest te zijn. Dat wordt ons alsnog medegedeeld. Historisch maakt het niks uit. U weet het, ik kent dat verschijnsel langzamerhand. Hè? Hoezo, waar was dat? Dat maakt helemaal niks uit. Maar er staat er wel, toen keerden zij wederom naar Jeruzalem. Van de berg die genaamd wordt de Olijf. Nou ja, de Olijfberg dan. Welke is nabij Jeruzalem liggende. En vandaar uiteraard, ja. Liggende een sabbatsreizen. Iemand heeft wel eens uitgelegd dat het een kilometer of drie was of zo. Maar het, ik weet het niet. Je bent er toch wel eens geweest of niet? Nee? Niet? Jawel toch? Ja, ik hou dat niet bij van wie er allemaal ooit mee geweest is. Maar, hè? Nog minder dan? Oh. Ja, het hangt er maar vanaf of je nog helemaal naar Betanië moet. Of dat je aan de rand van de Olijfberg staat. Aan de kant van Jeruzalem namen. Dan kijk je zo naar beneden. De lovende Kedron over. Maar toen maar. Vlakkenbij dus. Het is wel aardig goed vermeld staat. De Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende een sabbatsreizen. Wat die Sabbat ermee te maken heeft, heb ik niet kunnen achterhalen. Wel dat het dan dus vlakbij is, want het betekent dat zelfs op een Sabbat mag je die afstand nog lopen. En je mag niet veel op een Sabbat, van toch, maar die afstand mag dan weer wel. Maar de woorden die gebruikt worden komen toch wel heel sterk overeen met die van Zacharië 14... Ik beweer dat je dat dan ook meteen boven moet krijgen dan, hè. Zacharia 14, waarvan de Olijfberg staat dat hij voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Zo van, als dan al vermeld wordt waar het is, dan, en dat wordt vermeld, dan staat erbij, ja, voor Jeruzalem. Letterlijk betekent dat als je naar Jeruzalem gaat, kom je dus eerst op of over de Olijfberg. En dan pas in Jeruzalem. Want het is voor Jeruzalem. En aangezien voor hetzelfde is als oosten. Staat er dus in Zacharië 14 twee keer. Voor Jeruzalem tegen het oosten. Voor betekent oorsprong. Komt eerst. En dat is altijd het oosten. U weet dat misschien, hè? Dingen komen uit het oosten. Dat is de oorsprong. En alles gaat naar het westen. Dat, men zegt dat het is omdat de zon daaronder gaat. De logica daarvan ontgaat mij volkomen. Je zegt dan alleen dat ook de zon gaat naar het westen. Alles gaat naar het westen. De schaduw niet, die gaat dan naar het oosten. Maar de zon gaat naar het westen. En u weet ook dat onze helden altijd van de laatste bladzijde van het boek verdwijnen naar de ondergaande zon. Het is nooit de opgaande zon, hè? Het is altijd de ondergaande zon naar het westen. En volksverhuizingen zijn ook altijd naar het westen, nooit naar het oosten. Gewoon naar het westen. How the West was won, weet u nog? Ja. Nee, dat is echt waar. Ik weet niet wat dat is. Ja, dat is symboliek, natuurlijk. Het westen is de bestemming. Het evangelie trouwens ook. Zou ook naar het westen gaan. Nou ja, naar het noorden en westen. Want daar waar de volkeren waar het terecht zou komen, die zouden daarna weer verzameld worden van het noorden en westen. Zei Jesaja. Dus ja. En voor zover het ging naar de eilanden der zee, moet ik u zeggen dat het woord voor zee hetzelfde is als het woord voor westen. Dus het zijn de eilanden in het westen. Want eilanden der zee, dat rekende de juffrouw Nederlands niet goed. Want, zegt ze, de eilanden liggen altijd in de zee. Dus heb je ook eilanden die niet in de zee liggen. Ja. Daarna moet je natuurlijk vaststellen dat de term eilanden der zee een soort pleonasme is. Dat wil zeggen dat je twee keer hetzelfde zegt. En dat is een goede stijlfiguur om iets te benadrukken. Dus, maar ja, ik heb het over de juffrouw Nederlands van de lagere school. Hè? Dus vooruit. Later leer je dan weer wat bij. Maar dat terzijde. Maar waar het me natuurlijk toch om gaat, en waar het hier in de Bijbel, als u mij vraagt, om gaat, is natuurlijk om de locatie die hier vermeld wordt. Want het is niet alleen zo dat die locatie vermeld wordt in Zacharia 14. Hoewel, natuurlijk wordt het daar vermeld. Maar het komt enige malen vaker in de Bijbel voor. Omdat het altijd spreekt over precies dezelfde situatie. Namelijk hoe de zaligheid, of wat je daar voor de gelegenheid dan daar maar onder moet verstaan, dat die bij gelegenheid inderdaad niet in Jeruzalem terechtkomt, maar daarbuiten. En dat is voor velen dan toch een verrassing, denk ik. Het is zelfs zo sterk, en aan het begin van de avond zeg ik dat dan nog, dat hoewel de Bijbel uitdrukkelijk zegt, dat weet iedereen, zei onze Israëlische gids dan. Dat weet iedereen. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat de Messias, dat Christus, komt op de Olijfberg. En dat men dan toch net doet alsof hij naar Jeruzalem komt. Nou ja, het idee is dan dat hij komt op de Olijfberg en dat hij dan alsnog weer, denkt men, een feestelijke optocht houdt vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen. En dan door de Schone Poort, de Oosterpoort, die dichtgemetselde poort, weet u wel, die voor de gelegenheid dan weer open gemaakt wordt. Of men zegt, sommigen zeggen door de aardbeving die dan plaatsvindt. Het lijkt me dat je daar geen feestelijke optocht bij houdt dan, maar in sprookjes kan alles. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar dat is niet wat, ja, sorry, maar dat is niet wat de Bijbel ervan zegt. En men vergeet de Olijfberg, zodat daarna de vraag is, maar waarom komt hij dan op de Olijfberg? Kan hij niet meteen op het Tempelplein verschijnen? Of zoiets. Hartje Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Hoogtepunt van Jeruzalem, waarom daarbuiten? Nou ja, daar gaat het dus over. Dat is omdat de Messiaanse zegeningen, het nieuwe verbond, of hoe je dat maar zeggen moet, inderdaad vooralsnog aanvankelijk niet in Jeruzalem zou komen, maar zou blijven steken ergens anders. En daarvan is de Olijfberg de uitbeelding. Wel olijf, dat wil zeggen wel de olie van het eeuwige leven. Of meer in de breedte van de olie van de zegeningen van het nieuwe verbond. Enzovoorts, Olijfberg, Olijfhof en al dat soort dingen meer. Maar niet Jeruzalem. En u weet waarschijnlijk, want ik roep dat altijd meteen, die zogeheten intocht in Jeruzalem, mag je van mij zo noemen, dan weten we waar we het over hebben. Maar het was geen intocht in Jeruzalem in de gebruikelijke betekenis van de term. Want dat veronderstelt dan toch een min of meer feestelijke, dan wel triomfantelijke optocht. En dat was het in ieder geval niet. Als het dan wat was, dit niet. Want de tocht begon dan toch met, hij weende over de stad. Toen hij de stad zag, zei hij, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Het zal allemaal verwoest worden. Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Dat was het einde van de feestelijke tocht. Want die eindigde op de Olijfberg. Als er dan al een feestelijke tocht was, was het op of over de Olijfberg. Want de gesjarteerde ezel, is dat het goede woord? De gesjarteerde ezel, die stond op de Olijfberg. Die werd daar gevonden. Bij Betfage was dat. Dat is op de Olijfberg. En het ging maar tot aan de afgang des Olijfbergs. Dus dat was een feestelijke tocht. Alleen maar op de Olijfberg. Niet eens er naartoe, alleen maar daarop. Daar was het feest. Maar de Olijfberg is daarmee een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waar de Heer als Messias, als zoon van David, erkend en herkend wordt. Dat is wat mijn zong ook bij die gelegenheid. U kent dat toch wel, uit Lucas 19 bijvoorbeeld. Liest uit Lucas 19. Daar staat het uitgebreid namelijk. Gezegend is hij die naam, die komt in de naam des Heren. Enzovoorts. Uit Psalm 118, dat is wat ze zongen. Nou ja, dat gaat over onze tegenwoordige tijd. Maar uitdrukkelijk niet in Jeruzalem. Want bij dezelfde gelegenheid sprak de Heer een vloek uit over Jeruzalem. En hij heeft er de rest van zijn leven, 5 dagen, niet meer willen overnachten, zegt Lucas 21. Lucas 21, die zegt, desdaags was zijn leren in de tempel. Het is de aangewezen plek. Maar s'avonds trok hij zich terug op de Olijfberg. Voor zover wij weten. Ten huize van Maria, Martha, Lazarus. Of wat er allemaal maar was daar. Hè? Is nou verder het punt niet. Maar dit was even om aan te geven wat die Olijfberg eigenlijk voorstelt. De eerste komst van Christus eindigde dus in zeker opzicht. En voor zover je dat eerste komst van Christus mag noemen, eindigde op de Olijfberg. Daar werd hij voor het laatst officieel gezien. En daar wordt officieel medegedeeld dat hij al zo zou wederkomen. En dat het al zo inhield dat het ook op de Olijfberg zou zijn. Ja, dat lezen we inderdaad in Zacharia 14. Zie. Maar ja. De Olijfberg komt wel eens een paar keer vaker voor in de Bijbel. Al is het dan toch moeilijk om dat op te zoeken met je concurrentie dan wel je computer. Want hij heet niet altijd zo. Namelijk in 2 Samuel 15 zijn wij in de geschiedenis van David. Die voor de gelegenheid moet vluchten. Die gelegenheid is Absalom. Zijn zoon. Daar moet hij voor vluchten. En dan wordt omstandig beschreven de uittocht uit Jeruzalem. Hoe vindt u die? Niet dat dat erboven staat, maar... Ik weet niet wat er boven staat trouwens. 2 Samuel 15. De opstand van Absalom staat boven het hoofdstuk. En vanaf vers 14 staat er dan... de David vlucht voor Absalom. En dat wordt uitgebreid beschreven. Namelijk wie er allemaal meeging. Wie er niet meeging. Wie er achter moest blijven. Wie op de winkel moest passen. Wie als spionnen achter moesten blijven. Worden enige mensen met name genoemd. Enzovoorts. Dat neemt nogal wat in beslag vanaf vers 14. En daarbij gaat het dan ook nog over de priesters. De hoge priesters zelfs, want er waren er min of meer 2. Dat is ook een ingewikkeld verhaal, maar toen maar. Maar er waren er 2 uit de 2 verschillende Aaronitische families. Dat was er zo sinds Eli, maar dat doet er nou niet toe. Dat was dus Sadok in vers 24 en Abjatar, die 2. En ze trokken met z'n allen, althans degenen die mee vluchten, gingen trokken over de beek Kedron. Ik vertaal het altijd met het zwarte water, want dat is wat het betekent. Zwart, zwart water. Het is gewoon een beeld van de dood dus, hè? Met excuses aan Zwartsluis en omgeving, aan het zwarte water. Maar ja, het zwarte water. Beeld van de dood. Heel eenvoudig, als de Jordaan niet in de buurt is, dan fungeert de Kedron als een uitbeelding daarvan. En het overtrekken van de beek Kedron is een beeld van dood en opstanding. Het overwinning op de dood. Net als het doortrekken door de Jordaan. En voor de ongelovigen onder u, doortrekken over de Styx. Dat is voor de Grieken onder u dan, hè? De Styx. Wat zo maar. De Doodse rivier heet dat. Maar goed, zij vluchten de stad uit. Eerst aanvankelijk althans met de Ark des Verbonds, notabene. Nee, die stond nog niet in de tempel, want er was geen tempel nog. Hè? De tempel werd pas gebouwd door Davids andere zoon van David, door Salomo. Dit was Absalom, die David versloeg. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Absalom, van wie geen lelijk woord gezegd wordt in de Bijbel, overigens. Helemaal niets. Integendeel. Hij kwam op voor het recht. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Moest hij 24 uur bewaakt worden. En, nee, dat was zo. De Bijbel spreekt het ook niet tegen, zo was het. Hij kwam op voor de wet. Hij zegt, mijn vader is daar wat laks in. Dus als je je recht zoekt, handhaving van de wet zoekt, kom dan maar meteen naar mij. De kroonprins, om zo te zeggen. Nou ja, zo ging het dus ook. En daarna dacht hij van, nou, het gaat zo goed, ik kan de macht wel grijpen. Ik heb zoveel aanhang onder het volk. En dat is wat hij probeerde. En David weigerde te strijden tegen zijn zoon Absalom. En dus vertrok hij uit de stad. Maar Absalom is een beeld dus van de wet. Van de Mosaïsche wet. Van wet in het algemeen. Van religie in het algemeen. Wet. Recht. Voor zover het hier op aarde bestaat. De handhaving daarvan. Dat is heel mooi. En het was een hele mooie man, zegt de Bijbel. Had hij met een andere broer gemeen. Die later ook nog eens koning wilde worden. En dus hetzelfde voorstelt. Adonia. Ik noem hem altijd Adonis. Dat denk ik het eerst. Zo kan ik het onthouden, zuster. Ja. Maar hij heet Adonia. Maar je denkt dat dat die buurmeisje is of zo. Adonia. Maar dat is Caldonia. Caldonia, why did you... Oh nee, laat maar. Anders beginnen jullie dat lied ook nog te zingen. Maar Adonis, Adonia, die zou koning worden. En hij was net een paar minuten te laat. Want toen was via een omweg, in der Haas was Salomo al tot koning gekroond. Zonder veel. Poespas eromheen, zal ik maar zeggen. Er was haast bij, want hij moest eerder zijn dan Adonia. En dat is ook inderdaad gelukt. Maar Adonia, Absalom, Saul, dat was ook een knappe man. Een hoofd groot, je weet, een hulk was hij eigenlijk. Of hij groen was, dat weet ik niet. Maar wel zo'n krachtpatser. En toen het oorlog werd, hoefden ze maar wakker te maken. En toen begon hij vechten, weet u nog. Alleen hij kon het toch weer niet redden van iemand die nog groter was. Die Filistijn. Die uit Gaza. Hij was het gat, geloof ik. Goliath. Nou ja, zoiets. Maar het is een beeld van de wet. Ja. Ja. Dat is het altijd. Kijk, het Nieuwe Testament. Ik weet niet of u zich dat realiseert, maar ik bedoelde de Nieuw-Testamentische brieven. Ik bedoel, dat wat tot ons komt na de opstanding van Christus. Ja, als je dat moet samenvatten, wat het hoofdthema is van die brieven, is het dit. Die waarschuwing van denk erom dat je je niet onder de wet laat brengen. Denk erom dat je geen slaaf wordt van welke vorm van religie ook. Of van de wereld of van het vlees of van andere mensen. Want wij zijn vrijgekocht om in de vrijheid God te dienen. En dat is het dan. En het is de duivel die ons onder de wet wil brengen. Want die gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. En tot degene die onder de wet waren, schrijft Paulus, wie heeft u betoverd, gij uitzinnige, krankzinnige? Wat een verstand, zouden ze dan zeggen in Twente. Wat een verstand, zeggen ze daar. Ja. Ja. Dit is het thema. Hier ook. Maar David gaat ervoor weg. Dat is de situatie van Jeruzalem in onze bedeling. Men heeft daar liever Absalom, men heeft liever Saul, men heeft liever Adonia, men heeft liever de wet. En dus is er geen ruimte voor de Messias, voor Christus. En die kwam dus niet verder dan de Olijfberg. En voor zover hij in Jeruzalem was, heeft hij zich teruggetrokken op de Olijfberg. En in de zogeheten Lijdensweek, vanaf Palmpasen dus, de zogenaamde intocht, verliet de Heer elke dag Jeruzalem en trok hij zich terug op de Olijfberg. En de allerlaatste keer, dat was dus 40 dagen na zijn opstanding, trok hij zich terug op de Olijfberg. Toch? En dat was het dan. Gij zult mijn getuige zijn. En, met de mededeling dat hij terug zou keren. En hier lezen we over David, die wat afscheidswoorden spreekt nadat ze de Kedron zijn overgetrokken. Maar als je uit Jeruzalem, vanuit, laten we zeggen, dat smalle kleine gebied rond de Tempelberg, als je daar de Kedron overtrekt en de Olijfberg gaat beklimmen, waar ben je dan als je de Kedron overtrekt? Waar ben je dan? Dat is niet moeilijk. Dat staat in de Bijbel. Als je Jeruzalem uitgaat en je gaat richting Bethanië, richting de Olijfberg, en je bent de Kedron over, waar ben je dan? In Gethsemane. Staat in de Bijbel. Oké, dus 1000 jaar later. Maar daar is het dus. Daar ben je dus ook. En daar spreekt David tot de zijne en zegt: keer weder in de stad met vrede. Dat is vers 27, want ik lees maar wat even. Hè. Voort zeide de koning tot de priester Zadok, de rechtsvaardige, Tzadik. U weet wel, Malchit Tzadik. Zijt gij niet een ziener? Keer weder in de stad met vrede. Ook u lieder bij de zonen, Ahimaas, uw zoon en Jonathan, Abjatars zoon. Dat is die andere hogepriester uit die andere Aaronitische tak. Met u gaan jullie terug naar Jeruzalem. Zie, ik zal vertoeven. Leuk dat wij dat woord gebruiken in ons jargon. In verband met de wederkomst van Christus. Dan zeggen wij vertoeft. Ja, dat woord gebruik je toch nooit? Hij vertoeft te komen. Waar blijft de bus? Nou, hij vertoeft. Nou ja. Ik zal vertoeven, verblijven. Ik zal mij ophouden is een mooi woord. Want er zit ophouden in. Dat suggereert dat er een vervolg op komt. Van de tocht, van de reis. Maar eerst houdt men zich op ergens. En hij zegt, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. En niet meteen de psalm gaan zingen over de vlakke velden der woestijnen. Want de vlakke velden, ja, dat is helemaal geen vertaling. Dat moet u gewoon leren, dat niet is. De vlakke velden, dat is geen vertaling. Dat is wat men bedacht heeft ter aanduiding van wat er echt staat, de Araba. En de Araba is de, ja, hoe je dat vertalen wil. Er wonen Arabieren in de Araba. Of over de Araba. En Arabier, Araf, dat is ons woord kraai eigenlijk. Garaf. Of raaf. Het is gewoon hetzelfde woord. Raaf en kraai is hetzelfde woord. Kan ik aantonen, want het heeft van doen met letters en tongval. Maar noem maar op. En het staat voor honger. Het woord betekent honger. Vandaar dat men bij gelegenheid te eten krijgt. Door de raven. Araf, raaf. Ander woord nog voor kraai en voor, toch? Gevoed worden door de raaf, wat eigenlijk niet kan, want de raaf staat voor honger. En voor de dood, daarom is hij zwart. En waar vind je ook alweer kraaienkolonies? Bij de begraafplaats, heel goed. Maak maar, let er maar op. Ik let er altijd op. Rijke kolonie. Waar is hier de begraafplaats? Ja, daar ergens. Wij gebruiken zelfs in het Nederlands het woord kraai. U niet natuurlijk. Maar waar ik vandaan kom, waar ik gevlucht ben, zou ik maar zeggen. In het westen, daar. Daar heette zo'n aanspreker een kraai, ja. Die ging in mijn jeugd nog van deur naar deur. En dan niets vermoedend deed je dat de deur open. En dan werd er zo'n verhaaltje verteld van wie er overleden was. Mm-mm. Ik geloof dat net voor mijn tijd was, met die ratel, man. Maar het wordt geassocieerd met de dood, de vlakke velden. Populair gezegd, het is het Jordaandal. En dat is een vlak veld, daarom moet je er eigenlijk minstens een keer geweest zijn. Die is met een van onze reizen, want daar vertel ik dat allemaal, dan weet je dat. Maar dat is vlak en aan beide kanten reizen dan de bergen op. Ik bedoel, aan de ene kant heb je de bergen van Juda en van Jeruzalem en zo. En aan de andere kant heb je de gebergte van Moab. En daartussenin heb je het Jordaandal en de Dode Zee. En dat van zuid naar noord en van noord naar zuid. Naar het zuiden, naar de Dode Zee, dat ligt dus ook in dat dood. Het heet zelfs Dode Zee dus. En zuidelijk van de Dode Zee, daar gebruikt men de term Araba. Daar staat het ook gewoon op de kaart. Want men noemt dat de Wadi. Omdat als het regent, loopt daar dus water in. Want de noordkant is sowieso water van de Jordaan. Niet veel, maar er is water. En aan de zuidkant is het gewoon droog. Daarom heet het een Wadi. Maar als het regent, komt er water in. En men noemt het de Wadi Araba. En het gebied noemt men dus de Araba. In de geologie noemt men het, waterskunde mag ook, noemt men het de Syrisch-Afrikaanse slenk. Al is men geneigd om het Syrische deel, daar hebben we het nu over, om dat niet te benoemen, om dat weg te laten. Omdat het Afrikaanse deel veel langer is nog. Ik heb het ook nooit geweten, pas toen ik... erachter kwam hoe het zat met die Syrische slenk, begreep ik dat het in Afrika ook doorliep. Tot in. En dat ik er geweest was in de meest zuidelijke punt, maar er was geen slenk meer. Want de slenk, dat is, zo heet zo'n ding, een slenk, dat is een verzakking tussen twee breuken in wat men noemt de aardkorst. In Europa kennen we dat van de Rijn. Als je de Rijn niet afzakt, maar opstijgt, hoe heet dat? Naar het zuiden toe. Als je naar Basel wil, zal ik maar zeggen. Een van die snelwegen, vooral die aan de westkant van de Rijn. Als je die rijdt, ik weet niet hoe die heet, welk nummer die heeft. Dan kun je dat ook goed zien. Dan kijk je het platteland en daar in de verte zie je het gebergte. Dat is het Zwarte Woud inderdaad, het zuidelijke deel. En aan de westkant heb je dan de Elzas, of hoe dat maar heten mag. Hè? Hoe die bergen maar heten. Ze luisteren er toch niet naar die namen. Maar je hebt er niks aan, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is de slenk van de Rijn. Maar deze slenk, die is vanuit Syrië, dus de hele Jordaandal door de Dode Zee. Daar waren die Araba. Dan krijg je de Schelfzee. Het is voor mij persoonlijk het beste bewijs voor dat men inderdaad daar door de Rode Zee, de Schelfzee getrokken is. Dat wil zeggen, dat is de golf van Aqaba. En die zet zich dan voort in de Rode Zee naar het zuiden toe. En dan het vasteland van Afrika in. En het meest dramatische deel is waarschijnlijk dat in Kenia. Waar bij gelegenheid nog steeds het een en ander dramatisch verzakt. Heb je dat nog? En tegen dat je dan helemaal naar het zuiden bent, bij Zuid-Afrika, dan zijn die twee breuklijnen bij elkaar gekomen. Maar de ene kant is verzakt en de andere niet. Er zit een paar honderd meter verschil tussen. Ik heb het een prachtig gezicht gevonden altijd. Dat is in Transvaal, kom je in Transvaal enzovoort. En dan heb je daar het Hoge Veld en het Lage Veld. Hanenveld was het bij het Hoge Veld. Ja. waarbij het hoge veld, het hoge veld en het lage veld. Zo heet het in het Engels ook, het hoge veld en het lage veld. En het hoge veld, dat zijn bossen enzovoort, een beetje bergachtig. En het lage veld, dat is dan, daar ligt het Krugerpark. Maar je kijkt er van een paar honderd meter hoog, kijk je naar beneden het lage veld in. Dat is onvoorstelbaar. Er zijn ook watervallers van die hele hoge dingen. Dus, je weet niet wat je ziet. Voor ons als Nederlanders is dat... Maar dat is diezelfde slenk nog steeds. Dus dat is niet niks. Maar dat is dus daar, loopt het door tot in de Drakensbergen. En dan houdt het op. Maar het is... Dat is waar het is. De vlakke velden der woestijn. Ja, daar achter Jeruzalem dus. Daar naar het oosten. Daar ging hij naartoe. Zegt hij, daar zou je zijn. Maar het is dus feitelijk in de dood. Want dat is wat het betekent. Vandaar dat het trekken door de Jordaan is het trekken door de Araba. En wat ik nou natuurlijk weer vergeet te zeggen... is dat Araba, Garaba en Kraai en Graaf... dat is ons woord graf. De groebe in het Duits. Dus wat is, het is de dood. En in alle talen kom je diezelfde term tegen... Ja, de Araba. En dat zijn dan de vlakke velden van Moab, de vlakke velden van Jericho, de vlakke velden van Gilead. Hoe ze maar genoemd worden, afhankelijk van of het noordelijker of zuidelijker is. Maar het is het Jordaandal, om zo te zeggen, maar een beeld van de dood. En David zegt, daar zal ik verblijven. En zolang Absalom de macht heeft in Jeruzalem, is David dood. Nou ja, voor degene die de macht heeft in Jeruzalem. Heb je dat? En dan vervolgt hij zijn reis. Er staat al zo, vers 29, bracht Zadok en Abjatar de ark Gods weder te Jeruzalem. En zij bleven al daar. Dat wil zeggen, zij woonden al daar. En David ging op door de opgang der olijven... Nou, dat is de route die Jezus kennelijk al die dagen vanaf de zogenaamde intocht, de eerste dag der week, de route die hij gegaan is. Tot de laatste, want toen kwam hij niet verder dan de Hof van Gethsemane. Zie? David ging op door de opgang der olijven. Dat is dus de Olijfberg. Opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden, en hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt, en ze gingen op, opgaande en wenende. Ja, in de rouw. Dus de dood. Zie. Nou ja, ik ga het verder maar niet lezen, want die geschiedenis. Hij komt in... te wonen, David vestigt zich in, kijk even, hoofdstuk 17, 2 Samuel 17, vers 24. David nu, oftewel, en David kwam te Mahanaim, dat is een stad, oostelijk van de Jordaan, en daar verbleef David vervolgens, tot hem gemeld werd dat Absalom was overleden. Maar Mahanaim dankt zijn naam, dan wel haar naam, aan dat toen David... Nee, sorry, dat... Ik moet nog langzamer praten. Dat toen Jacob van oom Laban na 20 jaar terugkeerde... om alsnog een ontmoeting te hebben met Esau... die gepasseerd was, voor het eerst geboorterecht werd hij nog. Toen in die nacht Jacob dus vocht, streed met God. Strijden met God, daar is de naam Israël van afgeleid. Die kreeg hij ook bij die gelegenheid. In Pniel werd hij nog. Bij die gelegenheid verdeelde Jacob, dat is... in Genesis 32, vers 2. Verdeelde Jacob zijn bezit, dat wil zeggen zijn familie, zelfs zijn gezin, in twee kampen, heet dat. Met het idee, als Esau het ene slaat, heb ik altijd het andere nog. En het vermakelijke daar, ik mag dat zo niet zeggen, ik weet het, maar hoe zeg ik dat dan? Ik vind het persoonlijk vermakelijk, langzamerhand. Dat ligt aan mijn leeftijd, maar goed. Het vermakelijke is dat men daarna over die kwestie, dat David zijn families bezittingen verdeelt in twee kampen, onder dit argument, dat men daarna de ethiek erop loslaat en de moraal en zegt dat de man dat nooit zo had mogen doen en dat het betekent dat hij gebrek aan normen en waarden en weet je veel wat, en gebrek aan geloof dat de Heer hem toch wel zou helpen, dus het zou toch wel goed gekomen zijn en al dat soort dingen meer. En dat hij bereid was kennelijk een deel van zijn familie op te offeren om een ander deel te kunnen houden enzovoort. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het zo dom van die man nog niet. Of het overeenkomt met onze moraal. Ja, hoezo is dat de norm? En verder, het maakt mij helemaal niks uit, want ik heb maar één vraag. Wat betekent het? De man was een profeet. Wat betekent het? Het betekent dat Israël, de andere dag zou je Israël heten, dat Israël verdeeld zou worden in twee kampen. Want Mahanaim betekent twee kampen. Dat Ayim, achter, dat wil zeggen dat het dubbel is. Israël zou verdeeld worden in twee kampen, namelijk het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Onder het motto, als de duivel het ene pakt, heb ik altijd het andere nog. Of als de wet, want dat is het eigenlijk, Esau. Dat is de wet, dat is Edom, judaïsme. Als het ene ingepakt wordt, dat is het Joodse volk, dan zegt God, dan heb ik altijd het andere deel nog. Dan zijn de tien stammen van Israël. Nou, terugkoppelen weer naar waar we net vandaan kwamen, uit 2 Samuel. David verlaat Jeruzalem op de vlucht voor Absalom, die in beeld is van de wet en dus op dezelfde positie staat als Esau. En David, net als Jacob, is bang voor Esau, om zo te zeggen. Althans, vlucht daarvoor. En Jacob is in Mahanaim, want het wordt daarna genoemd, en verdeelt zijn volk. En David vlucht en vestigt zich voor the time being in Mahanaim. Historisch maakt het echt niet uit waar het was, maar het staat er wel. En dat is omdat het een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling. De zaligheid was bij wijze van spreken in Jeruzalem. De zegeningen van de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegende zoon van David. Wel, die zegeningen zijn uit Jeruzalem verdwenen, omdat Jeruzalem de voorkeur gaf aan Absalom. Dat wil zeggen aan de wet. En waar is de Heer nu? Nou ja, in het andere kamp min of meer dan. Hè? Mahanaim, de Heer heeft twee kampen. Hij is de ene weg, maar hij is ergens anders. Het is wachten op de dood van Absalom. En dan keert hij eveneens met veel toestanden eromheen, keert hij terug naar Jeruzalem. En daar ontstaat dan weer de discussie welke stam dan de belangrijkste is. Die van Efraïm of die van Juda. Dat grijpt allemaal al vooruit op de tienstam en de tweestammen kwestie. Dat staat er allemaal. Je kunt het zo lezen. Alleen ja, je moet die dingen bestuderen natuurlijk. Maar opgang der olijven. David verdwijnt daar. Komt op die hoogte, staat er ook in 2 Samuel 15, vers 32. Houdt daar ook halt. Er gebeurt ook het een en ander enzovoorts. Maar vandaag gaan ze dan, trekken ze verder. En meer ga ik er niet over zeggen nu, want ik moet u nog wat anders zeggen. De olijfbergen, volledigheidshalve, de olijfberg. In 1 Koningen 11 vinden we de olijfberg ook. In een minder gunstige positie overigens. Want ja, Salomo die legden het ook aan met andere goden. En deed volgens vers 6 van 1 Koningen 11 bij gelegenheid wat kwaad was in de ogen des Heren. En volharden niet de Heren te volgen gelijk zijn vader David. Vers 7. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten. De god der Moabieten dus, de afgod. Op de berg die voor Jeruzalem is. Zie? En voor Molech het verfoeisel der kinderen Ammons. Nou ja, het wordt dus ook bevuild, om zo te zeggen. Diezelfde olijfberg. Maar ja, dat is hier in onze dagen natuurlijk ook. En belasterd. En ik bedoel het volstrekt dubbelzinnig. Dan hebben we 2 koningen. Dan noem ik u dus alle plaatsen waar de olijfberg genoemd wordt in de Bijbel. Voor zover ik weet. 2 koningen, dat is hoofdstuk 23... Twee Koningen 23. Vers 13. De hoogten ook die vooraan Jeruzalem waren, de welke waren ter rechterhand van de berg Masjid, die Salomo, de koning van Israël, voor Astoret, het vervoersel der Sidoniërs, en voor Kamos, het vervoersel der Moabiet, en voor Milchon, de gruwelde kinderen Ammons, gebouwd had, verontreinigde de koning. Dat wil zeggen, dat is Josia, koning Josia, een verre nakomeling van Salomo dus, die altaren, die gewijde plaatsen weer afbreekt enzovoort. Maar die zijn er dus al die tijd geweest. Oostelijk van Jeruzalem. Hier heet het de berg Masjid. Ik weet zo gauw niet wat daar de vertaling van is. Die hele bergrug trouwens, oostelijk van Jeruzalem. Die noemen ze Scopus. De berg Scopus. En het deel net recht naast, dus oostelijk van Jeruzalem, dat heet dan de Olijfberg. Er is ook de Universiteit van Israël, van Jeruzalem, gevestigd. Maar toch, die berg is dat. Dat is een bergrug, dus je hebt er wel wat ruimte. Dan hebben wij vervolgens, en die is wel degelijk belangrijk ook voor ons, dat is Ezechiël. Vreemd genoeg geen psalm. Komt het niet voor. Maar Ezechiël. Gaat om hoofdstuk 11. Maar eerst moet ik u dan zeggen, dat is standaard. Dat vertel ik nou eenmaal altijd erbij. Zodra Ezechiël genoemd wordt. Punt 1, Ezechiël was voor zover wij weten nooit in Jeruzalem. Is hij nooit geweest. Voor zover hij Jeruzalem zag, was het in een visioen. Of hij als kind was in Jeruzalem, misschien, maar dat weten wij niet. Hij verkeerde namelijk onder de ballingen. Dus zo begint het Bijbelboek ook in Ezechiël 1 vers 1. Als ik in het midden der weggevoerden was. Niet toen ik weggevoerd werd. Maar als ik in het midden der weggevoerden was. Bij de rivier Gebar. En daar staat er ook bij herhaling dat hij was. Lees maar vers 3. In het land der Galdeën bij de rivier Gebar. En het land der Galdeën in het algemeen is Mesopotamië. Dan wel het land Siniar. Dat is hetzelfde in een andere taal. En dat betekent in het Nederlands het land van de twee stromen. Siniar, Mesopotamië, twee stromenland. Dat is het dal, het brede dal van Eufraat en Tigris. Die twee grote rivieren die af en toe wat dichter bij elkaar komen en soms weer ver uit elkaar gaan enzovoorts. Kortom, het is een soort Betuwe, maar dan in het groot, ja. Daar moet ik het al helemaal niet over hebben. Want er is wel wat mee. Maar toma. Bij gelegenheid komen ze tamelijk dicht bij elkaar. En daar lag, of ligt, Babel. De stad Babel. En men vertelt, legend has it, zeggen de Engelsen dan. Ik vind het een prachtige formulering. Legend has it, dat er ooit in Babel een kanaal gegraven was tussen de Eufraat en de Tigris. Dat moet dan wel kilometers lang geweest zijn. Ik weet niet hoeveel. Maar toch wel. En voor de scheepvaart die er kennelijk was vroeger. Of ze nu nog is, daar heb ik het helemaal niet over. Maar de scheepvaart, want de Bijbel beschrijft dat namelijk. De vele wateren enzovoorts. Voor de scheepvaart zal het belangrijk geweest zijn, want de oude wegen zijn of de wegen langs de zee, langs het water, omdat ze mooi betrekkelijk horizontaal lopen, of gewoon de waterweg zelf. Want u weet dat de Batavieren weliswaar ons land inkwamen op de Batavus. De Batavieren, op de Batavus, ja. Maar niet over de weg, maar over de Rijn, bij Lobith, weet u nog. Zodat de oorspronkelijke fietsen waren waterfietsen. Ik vind het wel leuk. Maar dat terzijde. Trouwens, 100 jaar, nou 150 jaar geleden dan, weet ik het. Liet men zich in Nederland vervoeren per schip. Dat is het. Dat waren de wegen. Dat was het makkelijkste. En u dacht dat al die mensen die jager heten, dat die vroeger met een geweer rondgingen en konijnen schieten? Nee, dat waren de lui die schepen sjorden over het jaagpad. Het pad langs het water heet het jaagpad. Dat waren scheepsjagers. Dat was een slechte reputatie. Want om voor de hand liggende redenen waren ze gewoon stomdronken. Maar de... Ja. Het is ook een geestdodend werk, dus daar heb je wat geestrijk vocht bij nodig. Ja, als je geschiedenis leert, leer je dit soort dingen allemaal. Hè. Dat is allemaal genotuleerd in de boeken. Maar toch maar. Maar waterwegen. Maar men zegt dat er zo'n kanaal geweest is, men weet alleen niet precies wanneer. En aangezien wij niet weten waar die rivier Chebar dan is bij Babel, heeft men bedacht, dus wijdverbreid hoor, dit wat ik nu zeg hoor, dat is wijdverbreid, heeft men gedacht, nou dat is dan, Chebar is dan waarschijnlijk de naam voor dat kanaal bij Babel tussen de Eufraat en de Tigris. Er staat in de handboeken dit. En het is wartaal, sprak hij arrogant. Want ik heb gewoon op de kaart gekeken. Het is wel wat voor nodig voor ik dat doe. Maar toen maar. Maar ik heb op de kaart gekeken en Chebar staat er gewoon op. Tot vandaag. Gabor. Of hoe ze het maar geschreven willen hebben. Maar het ligt niet bij Babel. Het ligt een paar honderd kilometer noordelijker. En de rivier Gabor loopt uit in de Eufraat, zodat wij op school moesten leren dat zo'n rivier een bijrivier heet. Dat weet niemand meer, want iedereen noemde die dingen toch een zijrivier. Maar het is, ja, dat is waar. Maar het is een bijrivier van de Eufraat. Het ligt namelijk wel in het land der Chaldeeën, maar niet onder de Babyloniërs, maar verder naar het noorden onder de Assyriërs. Dat wil zeggen, Ezechiël was onder de weggevoerde niet uit Juda. En dus in de locatie waar Daniel was, maar in de onder de weggevoerden uit van de 10 stammen van Israël in de zogeheten Assyrische ballingschap. Dat is het. En daarna wordt het ook begrijpelijk, de Ja, hoe ik dat weet, gewoon door de bestudering van dit Bijbelboek. Ezechiël kende Jeruzalem niet, was er niet. En kreeg onderweg bezoek, terwijl hij bij de rivier Chebar woonde, kreeg hij bezoek van Joden uit de Babylonische ballingschap, notabene. En over de kwestie van hoe zit het met Jeruzalem en hoe gaat het, en de profeet wordt er geacht wat van te weten, enzovoort. En via Ezechiël worden de 10 stammen of het overblijfsel daarvan op de hoogte gehouden van hoe het gaat met Jeruzalem en dus het tweestammenrijk, voor zover het nog bestond. Ze worden op de hoogte gehouden van de val van Jeruzalem. Het wordt hen medegedeeld, krijgen ze boodschap van. Die en die datum is Jeruzalem gevallen. Staat allemaal in het boek Ezechiël. En ook staat er het verhaal in over hoe het... Ja, ik vertaal het meteen, maar het verhaal is over hoe het koningschap van het Davidische huis is verplaatst naar een andere locatie. Vanuit Jeruzalem ergens anders naartoe. Hoe de top van de seder is weggenomen en de hoge boom vernederd is geworden. En die opperste twijgen verplaatst zijn geworden naar een plaats waar er maar een laagboomtje was. Maar toch van Juda eigenlijk. Maar daar is dat een hoge boom geworden alsnog. Dat is een gelijkenis notabene in Ezechiël 17. Zoiets. Ja. Enzovoort. Hebben u dat nog? Ezechiël. Onder de 10 stammen van Israël ten dagen dat het tweestammenrijk ten onder ging. En via Ezechiël worden die 10 stammen voorgelicht, op de hoogte gebracht. Er staat er vele malen hoor, aan de rivier Chebar. Dan moet je hem toch kunnen vinden. Dan weet je waar die man is. Nou, er is niks moeilijks aan. Maar men denkt, Joods, wat, het is die Joods. Nou goed, en in Ezechiël, want nu begin ik dan, wat hier dan in Ezechiël staat, houdt er een merkwaardig dieet op na trouwens hoor, want hij eet een boekrol, staat er. Dat moet Johannes later ook in Openbaring, hè? Ja. Maar goed, in Ezechiël 1 krijgt Ezechiël dat visioen. Een stormwind kwam van het noorden, een grote wolk, een vuur, wat het maar was. En daaruit kwam iets als de gelijkenis van 4 dieren, vers 5 van Ezechiël 1. En dit was hun gedaante, ze hadden de gelijkenis van de mens en elk een had 4 aangezichten, insgelijks elk een van hen 4 vleugelen en hun voeten waren rechte voeten en hun voetplaten waren gelijk. Voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf en glinsterden gelijk de verf van glad koper en wat het maar was. En ze hadden vleugelen en ze hadden raderen en weet je veel. We herkennen er trouwens gewoon 4 cherubim in, maar dat even terzijde. Dan was er nog raderen en dan was er nog een uitspansel, een soort koepel dus, en wat het maar was. En dat hele visioen, dat hele ding dat Ezechiël zag, was niet een ruimtevaartuig. Dat denkt Erich van Däniken. Ja, Ezechiël zag de aliens, de goden. Maar goed, doe maar. Het was een visioen, daar komt het op neer. En dat visioen wordt in zijn geheel aangeduid als de heerlijkheid des Heren. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. Later in Hebreeën 9 lees je over de cherubijnen der heerlijkheid. Maar Ezechiël zag die 4, ze heten hier alleen niet cherubs of cherubijnen of cherubim. Ze worden hier 4 dieren genoemd, maar in Openbaring heten ze ook zo. 4 dieren. Dus toen maar. Maar dat hele visioen wordt geacht de uitdrukking te zijn van de heerlijkheid des Heren. Daarmee wordt het ook aangeduid, hier, maar ook later, want hij ziet het nog later weer. Namelijk in hoofdstuk 10. Dat begint met: daarna zag ik en ziet boven het uitspansel held welk was over het hoofd der Gerubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens troons. En hij verscheen op dezelfde. En daar vind je dus inderdaad de term Gerubs. En het heet bij elkaar, hoe je het ook uittekent, het heet, vers 4, de heerlijkheid des Heren. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de gerub op de dorpel van het huis, namelijk van de tempel. Maar hij zegt, je was niet in Jeruzalem of bij de tempel. Hij zag het in een visioen, want hij was bij de rivier Chebar. Wordt niet voor niks steeds herhaald. Zie? Nou goed, die heerlijkheid des Heren, die gerubim, die raderen, dat uitspansel, wat hij maar zag, zag hij dus inderdaad bij de tempel, het huis. In vers 18 van Ezechiël 10 staat dan: toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de gerubim, die hun vleugelen ophieven enzovoorts. En aan het eind van het vers staat dan, oh nee, ik lees het vers wel uit, vers 19. De gerubs hieven hun vleugelen op en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen als ze uitgingen. En de raderen waren tegenover hen. En elk een stond aan de deur der oostpoort van het huis des Heren. Dat is die poort die vanuit de tempel uitzicht geeft op de Olijfberg. Die dichtgemetselde poort. En de heerlijkheid des Gods van Israël was boven over hen. En dan weer zegt hij, ik zag dat bij de rivier Chebar. Ik was bij de rivier Chebar. Maar het visioen was Jeruzalem. En dan lezen wij vervolgens in hoofdstuk 11. Nou ja, vers 19 tot en met 21... zijn uitspraken die we kennen uit Jeremia, onder andere. Over, ik zal hun enelei hart geven en een nieuwe geest in de binnenste van hen. Een stenen hart zal ik uit hun vlees wegnemen. Kortom, het gaat over het nieuwe verbond dat ooit zou aanbreken. Die bekende woorden. En dan staat er, vers 22... toen hieven de gerubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad, Jeruzalem. En stond, hield halt dus, en stond, stil, en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En dit kan er maar één zijn. Dat is hem dus weer. Zie? Daarna nam de geest mij op en bracht me in een gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevangenlijk weggevoerden. En het gezicht dat ik gezien had, voer van mij op. En dat was het dan. Dat wil zeggen, Ezechiël ziet de heerlijkheid des Heren het laatst op de Olijfberg. En nou weten we nog niet wat er verder mee gebeurd is. Toch? Want daar gaat het om. Hij was eerst in Jeruzalem. Tempel, de dorpel van het huis. Hoe het heet. Maar hij ging Jeruzalem uit. Ging naar de Olijfberg. Nou ja. Dat is wat inderdaad gebeurd is. In de eerste komst van Christus. De Heer, de verheerlijkte Christus, verdween uit Jeruzalem en is het laatst gezien op de Olijfberg. En als die geschiedenis verder gaat, na de 70ste week van Daniël, dan is hij daar weer te zien op de Olijfberg. En dan gaat de geschiedenis verder. Dan moet het uitlopen op een herbouw van Jeruzalem uiteraard eerst. En daarna de verschijning van de Heer zelf in Jeruzalem. Hebben jullie dat nog? En dit zijn volstrekt onbelangrijke details. Punt 1, dit was een visioen, dus wat maakt het uit? En vervolgens, als het wel wat uitmaakt, wat maakt het dan uit dat die heerlijkheid des Heren dan toch niet meer gezien wordt? Maar dat er nog even staat, maar hij stopte wel, hij stond op de Olijfberg. En daar houdt het verhaal dan op. breekt af. Nou ja, omdat de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, is daar inderdaad afgebroken. Hij moet in de toekomst nog verder gaan. Daarom is het heus wel aardig dat men op de Olijfberg, ach, men heeft er een kerk weer opgeplaatst enzovoorts natuurlijk, maar daar wijzen ze je aan de laatste voetstappen van de Heer. Hè? Zo van, hier zal hij wederkomen. Er zijn voetstappen gemarkeerd. Ja. Er wordt natuurlijk daarmee wel een Bijbelse waarheid in stand gehouden, gememoriseerd. Dat vind ik wel leuk, op kosten van de toeristen en van de kerk. Ik vind het wel grappig, ja. Waarvoor vriendelijk dank. Dan hoeven wij dat niet te doen. Maar goed, dat was Ezechiël. En dan hebben we vervolgens in het Oude Testament nog Zacharia 14. Dat deel dat begint vanaf vers 1. Ziet, de dag komt, den Heere. Mijns inziens is dat een andere vorm van de dag des Heeren. Des Heeren dag. De dag komt, den Heeren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Jeruzalem staat er dan achter in onze vertaling. Ontleend aan vers 2. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Let op dat er staat dat niet de duivel dat doet, dat de Heer dat doet. Hè? Toch? Ja. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen. En de huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen geschonden worden. Kortom, dat schijnt allemaal gebruikelijk te zijn, heeft men mij verzekerd. En de helft, dat wil zeggen een deel. Niet noodzakelijk een rekenkundige helft. Een deel van de stad zal uitgaan in de gevangenis. Dat wil zeggen ballingschap. Uit de stad verdreven worden. En het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken. Ik ben geneigd in plaats van maar te lezen en. En als ik het daarna moet uitleggen, lees ik hem als namelijk. Dat wil zeggen, ik denk dat het twee keer hetzelfde staat. Want ik kan me niet vinden in enige andere lezing daarvan. Dus een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, namelijk het overige, het overblijfsel, een deel van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden, maar wel uit de stad vluchten. En dat er een deel uitgeroeid wordt, ja, moet ik het dan overnieuw lezen dan? Dat hebben we toch net gelezen? Zie? Kortom, dat is twee keer hetzelfde. En de vertaling met maar lijkt mij volstrekt onterecht. Namelijk, hoe dan ook, er blijft iets over, lees maar. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, die hij eerst zelf verzameld heeft overigens. Maar pas nadat de stad verwoest is geworden. Zie? De Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk een dag als hij gestreden heeft, de dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. En de heerlijkheid des Heeren stond, lazen wij zojuist, op de Olijfberg. Nou ja, op de berg die voor Jeruzalem ligt. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Leuk, hè? Voor Jeruzalem, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. De ene helft des bergs zal wijken naar het noorden. Heb je dat? Je krijgt een kloof van oost naar west, of van west naar oost eigenlijk. En de berg zelf breekt dus in tweeën. Een deel wijkt naar het noorden en de andere deel wijkt naar het zuiden, zodat je van west naar oost uit Jeruzalem door die kloof weg kunt trekken naar het oosten. Door een gescheurde, gekloofde olijfberg. En dat zo'n kloof weer zoiets is als een slenk en dus een beeld is van de dood. Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Het is dood en opstanding. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Dat wil zeggen, daardoor zal men de stad uitvluchten. Dat is dus dat overige des volks uit vers 2. Gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. En zo verder. En deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Azal zou je gewoon moeten vertalen, omdat we het als adreskundige aanduiding totaal niet kennen. En de vertaling van Azal is iets als bezet, gereserveerd. Dat heet in Openbaring 12 een bestemde plaats. Een toebereide plaats in de woestijn. En als u mij vraagt, de formulering deze vallei der bergen zal reiken tot Azal, of want, suggereert dan toch dat het niet al te dicht in de buurt van Jeruzalem is, lijkt mij. Maar ja, wij denken dus te weten dat Azal niet anders is dan Petra. Sela. De toebereide plaats in de woestijn, in Edom. Zie? En dat is tamelijk logische route, maar ja, het is lastig om dat zo uit te leggen. Men vlucht Jeruzalem uit door een berg heen naar het oosten, komt dan in de Araba terecht, ongeveer net bij het noordelijke punt van de Dode Zee. Als je dat recht neemt, dat is het diepste punt eigenlijk van de hele Araba. Dan ga je rechtsaf. En dan volg je de Dode Zee, de oever van de Dode Zee. En daarna, als je de Dode Zee gehad hebt, volg je de Wadi Araba, het dal uit gewoon. En dan zie je vanzelf aan je linkerhand, zie je een bergtop met daarop een witte moskee. Jazeker. Het is al langzamerhand avond, dus de zon gaat in het westen onder. Die schijnt er dan prachtig bovenop, dat kun je goed zien. En daar moet je dus linksaf, aan de andere kant dus, aan de oostzijde, de Araba weer uit. Een berg over. En dan ben je in Petra. Kortom, het is een volmaakt spiegelbeeld. Heb je dat? Nee? Je gaat Jeruzalem uit naar het oosten, de berg over, de berg door. Kom je in de Araba, moet je naar het zuiden, dan moet je linksaf, ga je de berg over. De berg hoor, en aan de andere kant. Bij het witte moskeetje, zal ik maar zeggen. Je kunt het zo vinden, daar moet je wezen. En vanaf die plek, ik weet het zeker, vanaf die plek zie je Petra weer beneden liggen. Moet je even de buitentrap op naar boven dat moskeetje. Er is toch verder niemand. Maakt ze daar niks uit. Even het trapje op nog. En dan naar het oosten kijken. En dan, als je het niet weet, zie je het niet. Maar je ziet het wel, hoor. Ooit gezien heb ik het met blote oog. Daar ligt Eldeer, Petra dus. Enzovoort. Dat is de route. En dat wordt hier feitelijk beschreven. En natuurlijk in andere schriftplaatsen voldoende ondersteund. Maar het gaat er maar om de Olijfberg. Die schriftplaatsen die ik nou genoemd heb bij elkaar, lijken me duidelijk genoeg. Die Olijfberg draagt dat gewicht van, daar komt eerst, voordat Jeruzalem gered wordt, voordat de zaligheid komt enzovoort. Want Jeruzalem is eerst bezet door afgoderij in het algemeen en in het bijzonder door eventueel religie, zijnde zelfs de Mosaïsche, dan wel Joodse wet. Maar als dat voorbij is, als dat verwoest is, dan komt de Heer. En aangezien de Heer een profeet was, zegt de Bijbel, zag hij dat dus bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, dat was meteen het eind van het feest. Hij weende over de stad. Want ja, dat zou gebeuren als hij in de toekomst, moet nog gebeuren dus, daar zijn voeten zal zetten. Dat is de verwoesting van Jeruzalem. En wat ik nou niet gezegd heb, zuster, dat is dat de Olijfberg is de locatie van Lazarus. dood en opstanding van Lazarus, woonplaats van Lazarus. En de berg Hor met dat moskeetje, wat heb ik niet gezegd, is het graf van Aaron. Maar dat is dus de plek waar die andere Lazarus zijn bediening begon. Eleazar namelijk, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester van het oude verbond. Dus die berg, oostelijk van Jeruzalem en westelijk van Petra, is de berg van de priester. Ook een volmaakt spiegelbeeld. Want Lazarus is natuurlijk een beeld van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, met zijn dood en opstanding enzovoorts. En ook bij die gelegenheid staat er, en Jezus weende. En dan zeggen ze, ziet hoe lief hij hem had. Ja, Lazarus was een beeld van de Heer zelf. Zie? Nou ja, het zijn prachtige dingen als je ze leert zien. En daarna hebben wij nog zo'n onderwerp. Want er staat, en als zij ingekomen waren in de stad, blijkbaar, Handelingen 1, vers 13, gingen zij op in de opperzaal. Ja, dat zal niet zijn af in de opperzaal, denk ik dan ook, hè. Waaruit volgt dat het er ook twee keer staat. Toch? Ze gingen op in de opperzaal, bovenzaal, waar zij bleven. Ja, of je kunt zeggen, daar woonden zij. Misschien niet, maar voor zover ze een gemeenschap vormden, zal ik maar zeggen, was dat hun locatie. Een clubhuis is oneerbiedig waarschijnlijk, maar zoiets stel ik mij voor. Al moet ik ook zeggen, dat het gebouw wat ze nu aanwijzen, zo van dit was de opperzaal. Nou, daar kun je wel. Je moet er een paar dubbele bedden in zetten, maar daar kun je wel. Wel wat volk in kwijt. Maar dat was het uiteraard niet. Hè? Jeruzalem is sindsdien verwoest. Dus doe maar. Maar men heeft toch het idee dat het wat groots was. Ik ook wel, ja. Waar zij bleven. Zodat het ook maar niet een gelegenheidsonderkomen was. Zoals misschien de indruk gewekt wordt. Toen de discipelen vroegen, waar wilt gij dat wij u de paasmaaltijd bereiden? Dat de Heer toen zei, nou dan ga je naar de stad en dan zie je iemand met een waterkruik en dan loop je erachteraan en die zal u dan een toebereide zaal wijzen. En dan denk je misschien nog, nou ja, dat is gehuurd voor de gelegenheid. Zoals je zalen afhuurt voor bepaalde gelegenheden. Als bijbelstudieavonden of zoiets. Toch? Maar blijkbaar was het helemaal tot hun beschikking. En dat bevestigt mijn vermoeden. Dat die zaal deel uitmaakte van de eigendommen van Jozef van Arimathea. De rijke man uit Jeruzalem. Die hier natuurlijk een rol speelde. Alleen in Handelingen komen we hem ook niet meer tegen trouwens. Maar een locatie, eigen locatie in Jeruzalem. Maar niet op de begane grond, maar boven. Een opperzaal. Kijk, dat begrip komen wij ook reeds in het Oude Testament tegen. Ik weet niet hoe vaak. Maar de gelegenheden zijn wel opmerkelijk. Namelijk in ieder geval vind je het uitdrukkelijk bij Elia, zowel als Elisa. Dat is namelijk eerst in 1 Koningen. Naar ik meen, ik sla die in Richteren 3 maar even over. Dat was die, daar zat die dikke, hoe heette die ook weer?
Die overgesneden.
Ja.
Oh, sorry.
Ja. Door die speksnijder.
Ja.
Dat was. Dat was, ja. Hij was links, had het zwaard aan de andere kant en die stak hem toe. In zijn buik. Maar goed, dat was in de opperzaal. Maar die noem ik verder maar niet. Maar ik noem wel, want dat kan moeilijk het hele verhaal van die rechter vertellen daar. Maar ik noem wel 1 Koningen 17. Daar zijn wij bij Elia. De Tisbiet. Want die wordt daar geïntroduceerd. Dat wil zeggen, ik kom daar op de bladzijde van de Bijbel terecht. In 1 Koningen 17. En dan staat er dat hij... dat het niet regende en dat het dus hongersnood werd in het land enzovoorts. In de dagen van koning Agab. En bij gelegenheid kwam hij dus terecht in Zarfat. Bij de weduwe te Zarfat heet dat. De aardigheid is dat je die ook weer in het Nieuwe Testament tegenkomt. In Lucas 4. Daar heb je die vrouw uit Sarepta Sidonis. Dat is via het Grieks, maar Sarepta is Sarfat. En Sidonis is dus bij Sidon. Ja. En hier heet het ook. Sarfat, dat bij Sidon is. Woon al daar, vers 9 van 1 Koningen 17. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat enzovoorts. Haal mij toch een beter brood in uw hand. Maar zij zeiden, vers 12, zo waarachtig als de Heer uw God leeft, indien ik geen koek heb, dan alleen een handvol meels in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen. Want de literatuur zag er vroeger wat anders uit. Nou ja, toch. Ik heb een paar, dan ziet u dat lezen betekent verzamelen. Dat moet je eigenlijk altijd weten, hè. Je kunt aren lezen en houten lezen. Het is verzamelen. Tot je nemen. Ja. En ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij het eten en sterven, want het is dan onze laatste maaltijd. En Elia zei tot haar, vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng mij die hieruit. Toch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heer de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heer regen op de aardbodem geven zal. Achteraf blijkt dat het totaal 3,5 jaar duurde, want er staat 2 keer in het Nieuwe Testament. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Maar nu komt hij. En het geschiedde na deze dingen, dat er dus toch overvloed aan eten was terwijl er in de wereld hongersnood was, dat je dan meteen de naam Jozef te binnen schiet. Ja, dat hoort natuurlijk zo. Dat weet u toch, hè? Jozef. Met hongersnood, vette jaren, magere jaren. En bij Jozef is dan voedsel. En dat ik Jozef noem. Ja, dat wordt zo opgeroepen. Maar Jozef is de verwijzing naar het beloofde eerstgeboorterecht en daarmee naar gemeentelijke waarheid uit onze dagen. Je komt er toch terecht, langs welke route dan ook. Maar goed. Het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw der waardin van het huis krank werd en zijn krankheid werd zeer sterk totdat geen neshema, geen adem, geen geest, geen neshema in hem overgebleven was en zij zeide tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man God, zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen, want ja... Mensen denken dat dan altijd. Als mensen religieus zijn, denken ze dat als hen wat ergs overkomt, dat het de straf van God is. Ik ken zulke mensen. Die krijgt het niet weggepraat. Maar denken dat alles wat in de wereld gebeurt, dat God dat doet. Je hebt ook mensen die zeggen dat je als christen rijk behoort te zijn. En dat je dat dan wordt doordat je je geld dan bij de spreker als zodanig inlevert. En dan En dat vindt iedereen dan prachtig, want dat lees ik allemaal op Facebook, hè, deze soort dingen. De prachtige commentaren, wat een geweldige boodschap. Een geweldige, zulke mensen moeten we hebben. Die man is volkomen gestoord. Kun je ook zo zien. Als je iemand spreken zit, bezig zit, weet je dat meteen. Dat zie je zo. Niet? Ja hoor, dat zie je zo. Nou ja, doe maar. En niks van wat die man vertelt staat in de Bijbel, maar het is... Ja, het is een bekende, laten we zeggen, een bekende zogenaamd christelijke stroming. Daar hoort dat bij. Je hebt ook tegenovergestelde de stroming die zegt dat een christen arm hoort te zijn. Vandaar die monnikenorde, hoe heette dat? Die kloosterorden uit de Romeinse kerk, met beloften van armoe enzovoorts, die ze afleggen. En die zeggen ook dat God het wil. Ze verzinnen ze maar en God krijgt overal de schuld van. En de Bijbel zegt eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dat God het allemaal ziet, maar dat hij er niks aan doet. Zolang wij hier zijn in ieder geval niet. Want hij verbergt zich. Omdat de wereld hem niet wil, heeft hij gezegd, nou, dan zoek je het zelf uit. Dan kijken wat daarvan terechtkomt. Zodat voor eens en altijd vaststaat wat er gebeurt als een mens God niet in erkentenis houdt. En in die dagen leven wij. Die vrouw was abuis. Maar goed. Maar haar zoon werd krank totdat hij overleed. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachten te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zei tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde. Wat lazen we net? Discipelen kwamen in de stad en gingen in de opperzaal, waar zij woonden, waar zij bleven. Het is dezelfde zinsnede, zelfs. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heer aan en zei, de Heer, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe bij welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind. Dat wil zeggen, de profeet identificeerde zich met dit kind. En de Elia is natuurlijk een type van de Heer zelf, dat weet u toch, hè? Van Christus, ja. En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heer aan en zei, de Heer, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heer verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder en zei, de vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Dat staat er niet. Maar ja, ik had dat niet moeten zeggen, want dat is weer een ander verhaal. Maar wel met dezelfde betekenis. Ja. Want die vrouw is natuurlijk gewoon een beeld van Israël als zodanig. En die zoon, dat is de erfgenaam, is de enige, de eerstgeborene. En de eerstgeborene gaat dood. Maar dat is niet de bedoeling. En dus wordt hij weer tot leven gewekt. En het resultaat daarvan is de wording, om zo te zeggen, de roeping, de verzameling van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Hebben we die? Mooi, want we krijgen er precies nog zo een. En dat is die uit 2 Koningen. Hoofdstuk 4. Dat is dan, hebben we eerst, vers 1 tot en met 7, het verhaal ook weer van een vrouw en een kruikje en haar zonen. En het kruikje met olie, die olie hield niet op, toch? Die werd uitgegoten in al die flessen en vaten die bij haar binnengebracht werden. Alles wat daar in huis kwam werd gevuld met die olie. Dat is gewoon gemeentelijke waarheid in onze tegenwoordige tijd. Wij worden aan dat huis toegevoegd en we worden gevuld met enzovoort. Met nieuw leven. En denk nog even aan olie. Olijfberg. Olie. Die link is er dan ook nog, hè? Maar goed. Dat gezegd zijnde, vers 8. Het geschiedde ook op een dag als Elisa, want we zijn nu bij de volgende generatie, Elisa. Maar dat blijft gewoon dezelfde betekenis in principe. Dat hij naar Sunem trok, dat aldaar een grote vrouw was. Als die vrouw een beeld is van een volk, noem dan eens een groot volk. Israël. Dat aldaar een grote vrouw was, de welke hem aanhield om brood te eten. Voortgeschiedde het zo dikwijls als hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. Dus ze had er ook een soort thuis. Dat staat er ook. Zij zei tot haar man: zie, nu ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt, laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken. En laat ons daar voor hem zetten een bed, een tafel en een stoel en een kandelaar. Mijn vader legde dan uit dat dat is wat de mens nodig heeft. Nee, een kind van God, namelijk. Een bed, dus de rust. De rust ingaan. Een tafel, dus een beeld van gemeenschap met elkaar. Een stoel, dus een beeld van onderwijs. Een leerstoel, daarvoor moet je zitten en luisteren. En zelfs onderwijs wordt gegeven vanuit de stoel, dat heet een leerstoel. Enzovoort. En een kandelaar, licht, onthoud de kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt dat hij daarin wijkt. Ik kreeg een eigen kamer, opperzaal, opperkamer. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam en een week in die opperkamer legde zich daar neder. Toen zei hij tot zijn jongen: geroep deze Sunnimitische. En als hij ze geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht enzovoort. Maar het punt is dat ze heeft geen zoon. Dat staat in vers 14. Ze heeft toch geen zoon en haar man is oud. Iemand legt u wel uit wat dat voor consequenties heeft. Maar toen maar. Maar er wordt gezegd in vers 16: op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. Dat had de Heer ook gezegd tegen Abraham in verband met Isaac. Vandaag over een jaar wordt hij geboren. Dat was het. Echt wel. Nou ja. Ook staat er geloof ik bij, of niet? Ja, Genesis 18, vers 10, 14. Dat zal wel. Maar Isaac is ook een beeld van de gemeenteheid onze tegenwoordige tijd. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd. Staat in Genesis ook zo over Isaac. Omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. En toen het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader. Tot de maaiers en zeide tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. En hij zeide tot een jongen: draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder en hij zat op haar knieën. Die andere las je op haar schoot, hier op haar knieën. Tot aan de middag toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En ze riep om haar man enzovoorts. En toen gingen ze Elisa dus halen, zoals u begrijpt. En die kwam toen, vers 27, even kijken hoe het verder gaat. Vers 32, en toen kwam Elise in het huis, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en legde zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. En daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weer op en breidde zich over hem uit en de jongen niesde tot 7 maal toe. Dat is krachtig ademen dus. En daarna deed de jongen zijn ogen open enzovoorts. Kortom, Hij riep de Sunnimitische en hij riep ze en zij kwam tot hem en hij zeide: vrouw, zie uw zoon, en zoon, zie je moeder. Nou ja, neem uw zoon op. Enzovoort. Dit is dus in essentie hetzelfde verhaal, maar de genezing van die zoon vindt plaats in de opperkamer. En het is de kamer van Elia, van de man Gods, Elia of Elisa. En het gebeurt doordat de profeet zich vereenzelvigt, zich identificeert met deze zoon. Nou ja, dat is de situatie van onze tegenwoordige bedeling. En ik weet het zeker, want wij kennen dat ook nog in het Nieuwe Testament, in Handelingen 9, vers 37. Maar daar is het een vrouw zelf die genezen wordt in de opperzaal. Maar dan nog gaat het dus over Israël of een deel daarvan dat tot leven gewekt wordt. De vrouw van Tabitha, bijgenaamd Dorcas. Weet u nog? Ze is beroemd vanwege het nuttige handwerken, denk ik. Ja, Dorcas. Een beetje liefdadigheidsvereniging, vrouwelijke liefdadigheidsvereniging heet zo. Tabitha. In het volgende dorp heet het dan Dorcas, maar dat is in Handelingen 9. Maar die heb ik dan genoemd. En dan noem ik ook nog Handelingen 20. En de grap daarvan is, als ik het zo eens zeggen mag, dat we dan niet in Jeruzalem zijn, zoals bij Dorcas, maar nou zijn we ineens in Troje. Nou ja, daarom heet het Troas. Want u weet dat Troje verwoest is geworden. In Tros heette het ook. Het is maar hoe je de J wil uitspreken. De Fransen zeggen je met een J en Jean en wat het maar was. Hè? Nou ja. Dus Tros heet het ook. Dat is dan met de Etrusken van me. Wacht, daar mag ik het allemaal niet over. Ik heb er geen tijd meer voor trouwens. Troas heet het hier. Troas, dat is gewoon een stad die ze gebouwd hebben daar waar eens Troje lag. En dat dat belangrijk is, is omdat, ja, ik probeer het zo snel mogelijk te zeggen, maar omdat Troje gesticht is door Israëlieten en geregeerd werd door een familie van die van Juda stamde, namelijk niet van Peres, maar van Zera. De andere helft van de tweeling uit Genesis 38. We hebben die nog. Het was dus een Joods. Nee, niet religieus Joods, maar wel van Juda afkomstig. Koninkrijk David, later stamde van de tweelingbroer Peres. Maar Zera was de andere helft van de tweeling. En dat is een van de bouwers of stichters geworden van Troje. Ik kan het niet uitgebreider vermelden nu. Maar zo was het nou eenmaal. De ondergang van Troje heeft ook geleid tot de verspreiding van allerlei bevolkingsgroepen naar West-Europa. En dat is de reden waarom nogal wat beroemde families in Europa hun stamboom terug kunnen voeren tot Troas. En dus tot de koningen uit Juda en via Juda zelfs terug kunnen voeren tot Adam. Hebben we dat nog? Waarna ik grijns en dan toch maar even opmerk dat onze leeuw in het wapen der Nederlanden, nou van nogal wat meer koninkrijken, graafschappen, hertogdommen enzovoort, maar dat de Nederlandse leeuw laat ik niet al die tussenstappen nemen. Maar afkomstig is de klimmende leeuw, die is afkomstig uit Troje. Dat was het embleem van Troje. Ja. Behalve voor degenen die niet willen geloven dat Troje ooit bestaan heeft, die hebben dat altijd ontkend. Totdat in de 19e eeuw meneer Schliemann, die was geen archeoloog, maar die had wel geld, dus dat helpt ook. Ja. echt wel. Die begon gewoon te graven en de groef trooien op. Waarna ze hem weer zwart gemaakt hebben. Zo van, hij heeft er een boel verziekt, daar een boel kapot gemaakt. En nou ja, enzovoort. Maar het leidt geen twijfel. Hij heeft de locatie aangewezen en bewezen dat het daar was. En dat heeft hij ook gedaan met Nineveh. En de aardigheid daarvan is dat men ook altijd gezegd heeft dat die plaats nooit bestaan heeft. Dat het alleen een verzinsel is uit de Bijbel. Ja, je moet het van die mensen met wat geld moet je toch hebben. Gebrek aan opleiding, maar wel een goede kop hadden ze. En een goede portemonnee. Die twee samen, nou ja, toch. We gaan het er maar niet over hebben. Maar het is bijster interessant. En in de Bijbel vind je dus Troas. En bij Troas moet je dus denken aan het Davidische koningshuis. Maar dat is niet in Jeruzalem. Dat is via Troje gegaan. En via Troje naar het westen. Trouwens, de officiële lezing voor het oorsprong van de naam van Brittannië, de officiële lezing, is dat Brittannië genoemd is naar Brutus. En Brutus was de kleinzoon van de koning van Troje toen Troje verwoest werd enzovoorts. Ja, ik vind het goed. Ik vraag me alleen af waarom die Brut, Beret, Berit heette. Want dat is het Hebreeuwse woord voor het verbond. En als een volk zo heet, is het dus het verbondsvolk. En als zodanig, Britam, staat het ook in de Bijbel. Dus je vindt het toch terug. Maar, doe maar. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die... Ik krijg er last mee, hè. Maar goed, maar we zijn hier in Troas. Daar gaat hij. Op de eerste dag der week waren de discipelen bijeengekomen om brood te breken. Waarna de discussie is over of het de avondmaalsviering was of niet. En ik moet u zeggen, mij maakt het niks uit, want het blijft toch, wat het nou ook al was, het blijft de uitdrukking van hun gemeenschap met elkaar. Dus het is volstrekt, ja. Nou, en Paulus strekte zijn reden uit tot helemaal tot 10 uur. Hij strekte zijn reden uit tot de middernacht en er waren vele lichten, wat zei ik er straks, onthoud de kandelaar. Er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, en nou weet je hoe het verhaal verder gaat. Toch? Die gaat dood. Kan niet missen. Een zeker jongeling, met name uit Tychus, dat betekent zoveel als dat hij gelukkig was. Voorspoedig. Zat in het venster, en dan weet je al dat hij... Dat zei drie ogen drama uit. Nee. Zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde... Alzo Paulus lang tot hen sprak... Door de slaap nederstortende viel van de derde... Toch, hè? Van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen... Maar je weet hoe het verder gaat. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem en hem omvangende... Zie je, dat vind je verder nergens, alleen die drie geschiedenissen. Hij gaat erop liggen, strekt zich over hem uit. Zeide, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. Hebben we net ook gelezen. En als zij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had... en lang tot de dagen daartoe met de, enzovoort. Het wordt als een detail, als een incident, wordt het hier afgehandeld. Maar ja, dat doe ik nu ook. Want ja, wij kennen dat verhaal al. Het is de uitbeelding van de herleving. Het tot leven komen alsnog van de 10 stammen van Israël. Die zoon. Het had natuurlijk ook de jongeling van Nain kunnen zijn. Met vrouw zie je zoon en zoon zie je moeder. Alleen ja, dat was niet op de derde zoldering. Dat was gewoon onderweg ergens. Maar het beeld nog steeds hetzelfde uit. Maar hier die opperzaal erbij, dat is natuurlijk heel mooi. Omdat het ons spreekt over de hemelse, de hogere positie... van die gemeente van eerstgeborenen die voortgebracht zou worden... En tot in onze dagen en ook in mijn omgeving zegt men dan... nee, dat eerste geboorterecht, nee, dat is van het verleden. Dat is allemaal al geweest. Dan Jozef en Efraïm, dat is allemaal al vervuld in het verleden. Komt niet meer. Dat is hetzelfde als ze zeggen, nee, de zoon is dood. Is geweest. Nee, dat is niet geweest. Die komt tot leven, alsnog. Zie je? En dan had je nog die zoon die op afstand genezen werd, weet u nog? Van de koninklijke hoveling. Die was verre, maar hij werd op die afstand genezen. Kunnen de zoon naast leggen. Allemaal dezelfde verhaal. En bepaalde details worden erbij vermeld. Maar de opperzaal, hier vind je de discipelen in de opperzaal. En ze ontvangen de Heilige Geest, die machtig wordt, vaardig wordt over hen enzovoort. Dat is het levende geest van Christus. En dat brengt hen tot leven. En van daaruit krijg je dan de rest van de geschiedenis. Is iedereen er? Gaat het ook nog over? Nou zegt Peter, we hebben het volgende keer over. Nou zegt Peter, ja, iedereen is er, maar het hadden er 12 moeten zijn. Dus we moeten het nog even corrigeren. En dan kom je weer bij hetzelfde punt uit. Je kan het niet missen. Het is prachtig. Ik vind het echt zo mooi. De details die er eigenlijk helemaal niks toe doen, historisch. Maar hoe het dan verteld wordt en hoe dat hangt aan het Oude Testament. En van sommige dingen zegt men dan... ja, dat staat zo beschreven in het Nieuwe Testament... om het kloppend te maken met het Oude Testament. Zo maakt men, nou, weet je wel, op dat vervuld zou worden. Maar deze dingen staan er niet eens bij. En niemand, iedereen leest er overheen. Toch? Ja, waarom? Omdat men niet gelooft dat de Bijbel zo in elkaar zit. Want dat kan immers niet... Dat verschillende schrijvers in verschillende tijden onder verschillende omstandigheden met verschillende doelstellingen geschreven hebben. En dat is wat dwars doorheen die lijnen lopen. Nou ja, maar het is wel zo. Want dat maakt het tot het woord van God. Echt, hoef je niet aan te twijfelen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we hebben dat woord dat zeer vast is. Dat levende woord dat ons spreekt van u als de levende God en de levende Christus, waaraan wij deel hebben gekregen. We danken u dat u ons vereenzelvigt met uzelf en ons uw leven geschonken hebt, opdat we ook uw zonen en uw erfgenamen zouden zijn als vervulling van uw oud-testamentische profetieën en beloften. We danken u daarom ook dat we vanavond dit woord mochten openen. En dat we met die woorden in ons hart ook door het leven mogen gaan. In het besef dat de wereld in duisternis is. En ook inderdaad niet wil weten in het algemeen. Maar dat wij bevoorrecht zijn omdat we niet alleen dat woord hebben. Maar ook door u worden opgeroepen om dat woord te openen, te onderzoeken, onze harten open te stellen, opdat u uw woord daarin zou planten, hetgeen onze zielen zou zalig maken. Daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.